43, de verse 8, 10 en 11. Laat mij uw dierbare goedheid prijzen wanneer ik het morgenlicht zie reizen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En laat uw gunst mij niet begeven.
Thank you.
Gemeente, onder hartelijke dank voor alle goede wensen die u mij en mijn vrouw in de afgelopen dagen hebt doen toekomen, wensen wij u ook van harte de genade en de goede tierenheid van de Heere in dit nieuwe jaar toe. En ik denk dat ik dat niet beter kan doen dan door u allen toe te wensen dat werkelijkheid in ons aller leven zal mogen zijn of worden wat we lezen in de tekst voor vanmorgen. Hebreeën 12, de laatste twee versen. Hebreeën 12, vers 28 en 29. Daarom alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door de welke wij welbehagelijk Gode mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Een onbewegelijk koninkrijk. We hoorden daar trouwens gisteravond al van, want toen ging het over de bewegelijke dingen. De bewegelijke dingen die allemaal zullen verdwijnen, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Wel, daar gaat de apostel, de schrijver van deze Hebreeënbrief, in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk 12 nog even op door, het onbewegelijke koninkrijk. Dat koninkrijk dat daarom alleen al totaal anders is dan alle andere rijken die er in deze wereld zijn geweest. Zeker, er zijn ook rijken geweest die onbewegelijk leken. En die jarenlang hebben stand gehouden. En die een geweldige innerlijke kracht hebben bezeten, lange tijd soms. Je kunt denken aan die rijken uit de oudheid, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk. Je kunt ook denken aan rijken, maar dan hebben ze toch wel wat minder lang bestaan, maar die toch op een gegeven ogenblik ook een geweldige kracht bezaten en waarvan de gedachte en de verwachting was dat ze inderdaad ook heel lang zouden bestaan. Er is ook wel eens gesproken over het duizendjarig rijk en daar had Hitler het dan over. Maar het is gebleken dat het met al die koninkrijken en met al die republieken en met al die wat voor staatsvormen ze dan ook hadden, gegaan is in de weg van opgaan, blinken, verzinken. Ze bleken allemaal tijdelijk te zijn, bewegelijk, vergankelijk, veranderlijk, verdwijnend. En zo zal het altijd zijn met wat er dan ook in deze wereld is, niet alleen met rijken, maar eigenlijk met alles. De Grieken hadden daar al een spreekwoord van gemaakt, pantarei, alles stroomt, alles is in beweging. Trouwens, de psalmist heeft het ook al gezegd, niets kan hier zijn stand behouden. Maar nou komt er ook een onbewegelijk koninkrijk. Het komt er en het is er eigenlijk al. Het is het koninkrijk der hemel, het is het koninkrijk Gods. En in een bepaald opzicht mag je zeggen dat dat komt. En dat er dan ook om de komst van dat rijk mag worden gebeden, zoals de Heer Jezus het zijn discipelen heeft voorgedaan. Uw koninkrijk komen, straks in volkomenheid. Maar het is er ook al, het koninkrijk Gods is in het midden van u, heeft de Heere Jezus zelf ook al gezegd, toen hij op aarde was. Het is namelijk in hem en met hem, de koning van dat rijk, gekomen. En wat er dan nou in beginsel is, dat zal straks inderdaad in alle volmaaktheid gezien worden. We lazen daar ook weer van uit de brief van Petrus. Als het gaat over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid is en waarop alle goddeloosheid en alle zonde en alle ongerechtigheid en alle verleiding tot zonde zal zijn weggedaan. Dat rijk waar de onvrede weg is, waar niemand de krijg meer zal leren, maar waar vrede zal zijn. Dat rijk van de rust die er overblijft voor het volk van God. Gemeente, gaan we daar nu rekening mee houden in dit komende jaar? Ik mag het die vraag toch wel stellen. Gaan wij nu in onze gedachten, in onze overwegingen, maar ook in onze levenskeus rekening houden met de dingen die onbewegelijk zijn? Of gaan we het nu toch ook weer zoeken in al dat vergankelijke en dat verdwijnende en dat wat voorbij gaat? Is dit leven hier op aarde ook straks in dit nieuwe jaar weer het een en het al wat we hebben en waar we ons druk voor maken en waar we voor leven? Of zullen we ook dat eeuwige, dat blijvende gaan zoeken en betrachten? Zien we daar naar uit? Wie van u doet dat niet en nooit? Wie van u heeft nu alleen maar dit aardse leven? Als je eerlijk moet zijn, ja, dan moet je zeggen, ik heb niet meer dan dat. Ik heb geen hoop dat de dingen die de Heer over de toekomst in zijn woord heeft getekend, dat die ook ooit mijn deel nog eens zullen zijn. Natuurlijk hoop ik dat wel, maar ik kan daar in ieder geval op dit moment echt niks van zeggen. Ik denk dat u dan wel weet en dat u zelf de conclusie wel zult kunnen trekken wat uw eerste en uw voornaamste werk dan in dit nieuwe jaar zou moeten gaan zijn. Het eerste en het voornaamste en het belangrijkste en wat echt bovenaan moet staan en wat voorrang moet hebben boven alle andere dingen, dat is: zoekt eerst het Koninkrijk Gods. Zoek verzoend te worden met de Heere. En laat dat geen uitstel leiden. Zie erop toe, gemeente, dat u straks zult mogen behoren bij diegenen die in onze tekst getekend worden als de mensen die dat onbewegelijke Koninkrijk zullen ontvangen. Die mensen die onderweg zijn naar de nieuwe wereld, naar de nieuwe wereld van eeuwige verlossing en eeuwige gerechtigheid en vrede en vreugde. Want over hen gaat het in onze tekst. En die zijn hier aan het woord via de apostel. Daarom, alzo, wij enzovoort. En die worden door de apostel aangespoord tot een heilige, tot een godzalige wandel voor het aangezicht van de Heere. Laten we met elkaar op deze eerste dag van 2003 naar die aansporing gaan luisteren. En dan heb ik voor mezelf toch de gedachte dat de nieuwjaarspreek niet al te diep moet gaan graven, maar dat het meer een soort meditatie zal moeten zijn ten aanzien van een aantal hele wezenlijke en belangrijke dingen. We zullen niet al te veel overhoop halen, maar we zullen proberen een aantal van de woorden van onze tekst in de Bijbelse betekenis te verstaan en die te plaatsen in de werkelijkheid van ons leven, met de hoop en met de bede in het hart dat de Heere het zo heel eenvoudig wil heiligen aan onze harten. Het gaat om mensen die, zo zegt de apostel, en daar letten we eerst even op, die het onbewegelijke koninkrijk ontvangen. En dan staat dat niet in de toekomende tijd. En terecht is het ook vertaald als een werkwoordsvorm die in de onvoltooid tegenwoordige tijd staat. Ze zijn bezig het te ontvangen. Natuurlijk is het iets van de toekomst, maar niet alleen van de toekomst. Ik zei zojuist al, het is er nu. Er zijn mensen op deze wereld die nu al bezig zijn deel te ontvangen aan dat onbewegelijke koninkrijk. Laat dat dan in beginsel alleen maar zo zijn, maar het is er dan toch in beginsel. En de rest komt dan later. Wat is dat? Ontvangen van een onbewegelijk koninkrijk. Hoe gaat dat? En hoe krijg je dat? Hoe krijg je daar dan deel aan? Laat ik het eenvoudig zeggen met een paar woorden die ik ontleen aan onze Dordtse leerregels. Als het gaat in onze Dordtse leerregels over de wetenschap van het verkoren zijn, en als de vraag gesteld wordt, hoe kom ik nou aan die wetenschap? Hoe weet ik dat nu, dat de Heere mij op het oog heeft en dat de Heere mij verkoren heeft en dat de eeuwige liefde van de Heere ook naar mij uitgaat? Dan wordt daar in de leerregels gesproken over mensen die met een heilige vermaking en een geestelijke blijdschap bij zichzelf de onfeilbare vruchten van die verkiezing bespeuren. Mensen die bij zichzelf bespeuren, ontdekken dat er dingen veranderd zijn. Dat God de dingen aan het veranderen is. En die constateren dat, die mogen dat waarnemen met een geestelijke vreugde en blijdschap. En wat zijn dat dan voor dingen, die vruchten van de verkiezing? Waar blijkt die dan uit? Uit een waar geloof in Christus. Uit een kinderlijke vreze Gods. Uit de droefheid naar God over de zonde, over honger en dorst naar gerechtigheid. Voelt u, geloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid naar God, want je hebt zo gezondigd. Honger en dorst naar gerechtigheid die je niet bezit, die je jezelf ook nooit geven kunt en die je toch zo hard nodig hebt. Honger en dorst naar de gerechtigheid van Christus dus. Nou, waar die dingen zijn, daar is het koninkrijk bezig ontvangen te worden. Daar zijn mensen die er deel aan hebben gekregen. Waar God dat nieuwe leven werkt, waar de Heilige Geest aan het werk gegaan is en waar de zondaar met geloof begiftigd wordt, met waarachtig berouw begiftigd wordt, waar de Heere, waar God bezig is iemand te trekken uit de duisternis, daar zijn de bewijzen dat het koninkrijk ontvangen is, ontvangen wordt. Je zou het ook kunnen zeggen, en dan blijf ik weer in de buurt van een ander belijdenisgeschrift, heel eenvoudig, daar waar mensen onderwezen worden in de drie stukken. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Hoe groot mijn zonde en ellende is. Wat het betekent om van God te zijn afgeweken. Wat het betekent om schuldig te staan tegenover God. En wie leert wat dat betekent en wie gaat aanvoelen en inleven wat dat betekent, die komt op zijn knieën voor God als een boeteling, belijdende zijn zonde. Maar ook de kennis van hoe ik van al mijn zonden verlost word. En daar komt de persoon en het werk, het volkomen werk van de zaligmaker binnen de horizon. Als de Heere gaat openbaren hoe hij in die zaligmaker een weg geopend heeft. En hoe de Heere Jezus Christus er nu voor gezorgd heeft dat zo'n verloren mens weer teruggebracht wordt tot God. En hoe je dan ook voor zo'n verlossing, voor zo'n grote verlossing, Gode zult dankbaar zijn. Om nou je leven voor de Heere te leven en aan de Heere toe te wijden. En op zijn eer gericht te doen zijn. Het gaat al met al om die grote weldaad, of om het in het meervoud te zeggen, om die onuitsprekelijke weldaden die hun gelijken niet hebben, dat God de verloren mens opzoekt en aan zich verbindt en hem deel geeft aan zijn genade. Dat is het ontvangen van het koninkrijk. Nou is dat inderdaad niet een onuitsprekelijke weldaad? Want wie valt zo'n weldaad nou te beurt? Wat zijn dat nou voor mensen? Wat zijn ze nou van nature? Koningen, omdat het over een koninkrijk gaat, waar ze dan deel aan krijgen, Het zijn wel afgezette koningen, als u ze koningen wilt noemen. Het zijn wel weggelopen koningen. Het zijn wel opstandige koningen. Het zijn slaven. Ze hadden een hoge positie in hun verbondshof. Maar dat is lang verleden tijd. En ze hebben zich vernederd. En ze hebben zich slaaf gemaakt. Ze hebben zich onderworpen. Ze zijn gehoorzaam geworden aan de stem van de verleider en dienaren van de zonde. Dat zijn ze geworden. En nou wordt hier in de tekst gezegd dat zulke mensen, zulke slaven, ellendige slaven, machteloze dienaren van de zonde, die zichzelf er niet uit kunnen bevrijden en die geen enkele zonde in hun leven ooit zullen kunnen overwinnen en ook geen enkele zonde die ze bedreven hebben ooit kunnen herstellen, zulke volslagen, machteloze en ellendige mensen, de tekst zegt, onder hen zijn er die nu een eeuwig koninkrijk ontvangen. En die in dat eeuwig koninkrijk zelf ook, zo maakt de Bijbel duidelijk, als koningen met die grote koning zullen heersen. In dat vrederijk. En zo plaatst de apostel ons in de woorden van onze tekst voor een geweldige werkelijkheid, gemeente. En zo is het nu ook werkelijkheid in het leven van alle die de Heere vrezen. Ik zeg niet dat ze daar altijd bij leven en dat ze daar altijd de troost uit hebben en dat ze daar altijd echt ook de vreugde van beleven. Lang niet altijd. Ze leven wat dat betreft ontzaglijk vaak beneden hun stand. Maar van allen waar de Heilige Geest dat werk, dat genadewerk begonnen is uit te werken, geldt dat ze een eeuwig koninkrijk, een onbewegelijk rijk aan het ontvangen zijn. En als dat dan zo is, en als de volkomenheid van dat rijk hen dan in het vooruitzicht gesteld wordt, hoedanig behoort hun leven dan te wezen? Hoe dienen ze er dan uit te zien? Waardoor zal hun leven dan getypeerd dienen te wezen? Kandidaten voor dat rijk. Eigenlijk al deelgenoten van die onuitsprekelijke genade. Hoe dient hun leven zich dan te vertonen? Wel, dat volgt in de woorden van onze tekst. Laten we de genade vasthouden. U ziet dat het voorzet, zodat dat stukje vast in onze tekst cursief gedrukt staat, dat is dan de eerlijke weergave dat het in het Grieks niet te vinden is. Er staat dus eigenlijk alleen maar: laat ons de genade houden. Je kan zelfs ook nog zeggen: laat ons de genade hebben. En nou is dat een merkwaardige uitdrukking in het Grieks. Laat ik het even proberen duidelijk te maken met een uitdrukking uit het Engels. U weet dat de Engelsen, als het over bidden of over danken gaat, de uitdrukking gebruiken: let us say grace. Letterlijk vertaald: laat ons genade zeggen. Men bedoelt eigenlijk: laat ons onze dankbaarheid tegenover de Heere uitspreken voor wat hij ons geeft. En zo is nou eigenlijk ook het Griekse gebruik van die woorden die hier vertaald zijn met: laat ons genade hebben. Als die woorden ergens anders voorkomt, ik geef u twee plaatsen. Eén in de eerste brief van Timotheus, het eerste hoofdstuk, vers 12. En verder in 2 Timotheus 1, vers 3. Beide versen beginnen met: en ik dank hem. Ik dank God. Daar zegt Paulus precies hetzelfde als wat hier staat: ik heb genade. Maar het betekent: ik dank. Het is een uitdrukking die bedoelt weer te geven de dankbaarheid die er is. Nou, laten we nou eerst deze betekenis eens nemen, die oorspronkelijke betekenis. Dan staat er in onze tekst: daarom al zo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons danken. Laat ons dankbaar zijn. Is dat niet op zijn plaats? Om dat voorrecht te mogen hebben, om daardoor en daartoe door de Heere te zijn opgezocht, om burgers van dat blijvende koninkrijk te mogen wezen, nu en eeuwig. Is dat niet voldoende reden voor de apostel om te zeggen, laat ons danken. Laat ons dankbaar zijn. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. En dan ziet u dat het leven dat zulke mensen hebben te leven, een leven van oprechte en ware en diepe en intense dankbaarheid dient te zijn. En daar wordt dat volk dan ook toe aangespoord. En als u dan zegt, ja, maar hoe zal een mens van zichzelf ondankbaar en onbekwaam tot enig goed, hoe zal een mens zelfs voor zo'n grote gave echt dankbaar zijn? Dan mag je die woorden uit het Grieks inderdaad toch ook weer zo vertalen zoals onze tekst dat doet. Laat ons de genade daar maar vasthouden. Want ook om echt dankbaar te zijn, zal een mens uit de genade moeten leven. Geen dankbaarheid heb je ook niet van jezelf. Dankbaarheid produceer je niet. Je kunt nog zoveel zegeningen en uitreddingen ontvangen hebben. En je kunt een gevoel van dankbaarheid hebben, waardoor je als het ware een ogenblik of een bepaalde korte periode door overstelpt wordt. Maar daarna is alles weer zo gewoon. Je bent uitgered uit een hele bijzondere nood. Je hebt genezing ontvangen van een hele ingrijpende ziekte. En je weet soms de woorden niet te vinden om de Heere daarvoor te erkennen. En je weet soms ook niet hoe je eigenlijk tegenover de Heere zou willen uiten als een hartelijke wens om je leven nou in zijn dienst verder te besteden. Maar dan worden de dingen vaak niet zo snel heel gewoon. En zijn we zo snel weer niet helemaal opgenomen in de sleur van alle dag. En is dat gevoel van dankbaarheid vaak niet heel snel weer weggeëpt. Oh ja, natuurlijk. Maar dan zeggen we, ja, een mens komt dankbaarheid tekort. Bewijst het niet dat om echt dankbaar te zijn, om echt zo in een open verhouding naar God te staan, met een hart dat voor de alwetende steeds open ligt, met een hart waarin de liefde tot de Heere steeds omhoog welt, met een hart waarin de dankzegging tot de Heere steeds aanwezig is. Is het niet waar dat zo'n leven alleen maar mogelijk is als we de genade vasthouden? Als we bij de genade blijven. Als we in de buurt, dicht in de buurt van de genadige God mogen leven. Zoals God dat tegen Abraham zei. Wandel voor mijn aangezicht. En wees oprecht. En oprecht voor de Heere zijn is al helemaal niet mogelijk als je niet voor het aangezicht van de Heere wandelt. En als je je niet gedurig bewust bent van dat aangezicht van de Heere. Van de aanwezigheid van de genade Gods. O gemeente, om te leven heeft de mens niet zo heel veel nodig. En dat bedoel ik niet eten en drinken enzovoort. Natuurlijk, dat zijn noden, dat zijn behoeften die we voor ons aardse, voor ons stoffelijke bestaan hebben. En waarin de Heere ook moet voorzien. Maar om nou te leven, een mens hoeft al het goed van de wereld niet te hebben. Een mens hoeft ook niet eens rijk te zijn. Een mens hoeft niet eens altijd geluk te hebben. Een mens hoeft niet een voorspoedig leven te hebben van waarin we bewaard worden voor allerlei moeite en zorgen. Een mens hoeft niet eens gezond te zijn. Je kan ook als een arme stakker door het leven gaan. En je kan ook levenslang ziek zijn, aan ziekbed gebonden of met een heel zwak lichaam tobben. En toch je doel bereiken. Wat we, als het erop aankomt, en we gunnen elkaar natuurlijk best voorspoed ook in de aardse dingen. En dat zal ook wel begrepen zijn als we elkaar veel heil en zegen aan de morgen van deze dag toewensen. Maar wat we echt nodig hebben en wat ook genoeg is, zo zegt de Heer het zelf. Mijn genade is u genoeg. En als het Gods genade is die je vergezelt. Gods genade die je bekeert. Gods genade die je helpt. Gods genade die je overeind helpt als je gevallen bent. Gods genade die je ondersteunt in je zwakheden. Gods genade die je vertroost in je verdriet. Gods genade die je laat zien dat er voor je zonden doen aan is. Dat de Heere ze wegwast in het bloed van Christus. Als genade ons deel is. Gemeente, daar hebben we toch genoeg. En dan wordt het ook mogelijk om te leven zoals onze tekst ons verder voorstelt. Want door die genade die vastgehouden wordt, is het mogelijk om Gode welbehagelijk te leven. Of Gode welbehagelijk te dienen. Elke levensstijl behaagt aan God de Heere niet, dat weten we ook wel. Het gedrag van sommige mensen is verschrikkelijk in Gods oog. En eigenlijk is onbekeerd voortleven ook heel erg. En dat rekent de Heere heel zwaar aan. Op een goddeloze manier onbekeerd zijn en blijven. Of misschien zelfs ook op een vrome manier toch onbekeerd blijven. En altijd toch maar weer proberen verontschuldigingen aan te voeren voor je onbekeerd zijn. En misschien met een beroep op allerlei rechtzinnige waarheden het toch nog een beetje goed te praten. Je komt er bij God niet mee klaar. Zo'n leven is de Heere niet welbehagelijk. Een leven waarin we wel godsdienstige vormen hebben. En waarin we misschien die vormen ook nog wel heel stipt en heel precies nakomen en naleven. Nee, ik zeg daar geen kwaad van, maar dat is ook nog niet de weg om Gode welbehagelijk te leven. Zo te leven dat de Heere er een genoegen in beleeft. God is niet tevreden met mensen die tot naderen met de lippen. Terwijl hun hart zich toch verre van hem houdt. God is niet tevreden, zo maakt hij aan Israël al duidelijk, als mensen maar voldoende offers en op tijd offers brengen en geweldige hoeveelheden offers brengen. God is niet tevreden met mensen die het gebed vermenigvuldigen, als het toch alleen maar lippentaal is. Welbehagelijk God dienen, zo staat hier. En dan wordt er een woord uit de tempel gebruikt. Want dat dienen, dat is hier het dienen van de priesters. Het dienen in het heiligdom. En wat is nou typisch priesterdienst? Wat was nou de hoofdtaak van die priesters in het heiligdom? Hoe dienden zij daar God? Ze brachten offers. En waar de schrijver van de Hebreeënbrief hier ons toe oproept, is dat we wel behagelijk God mogen dienen als priesters. Niet met de dieren zoals ze dat in het Oude Testament deden, die ze als offerdieren naar de tempel brachten. Niet eens allereerst met geldelijke offers, al zijn die niet buitengesloten. Maar het dienen in de zin zoals je dat in de Bijbel meer dan eens tegenkomt. De dienst van God met lichaam en ziel en zo aan hem zijn toegewijd. Welke is uw redelijke godsdienst? Staat er in Romeinen 12. Eigenlijk staat er uw woordelijke, die aan het woord ontleend is, aan het woord van God ontleend en door het woord van God beheerst en door het woord van God geïnspireerde, leven in toewijding aan de Heere. Priesterdienst. Om geestelijke offeranden op te offeren. En dat zijn de gebeden. Dat zijn de dankzeggingen. Dat zijn de varren der lippen. Dat zijn de offeranden van het hart. Wie dankbaar het hart mij biedt ter offerand. Die geeft mij eer. Nee, ik zei al dat het bestaat niet in vormen, diensten en uiterlijke dingen. Al heeft natuurlijk de ware religie en de ware dienst van de Heere ook zijn vormen. En al zullen die vormen ook moeten weergeven wat er in het wezenlijke, in het binnenste, in het hart plaatsvindt. Je kunt niet oprecht de Heere vrezen en slordig leven. Ik zal een heel simpel voorbeeld nemen. Je kunt niet in alle oprechtheid de Heere bidden en danken en in je uiterlijk een onverschillige houding aannemen. Dat kan niet. De vormen moeten harmoniëren met het innerlijk. En als het innerlijk eerbied weerspiegelt, dan zal dat ook blijken uit de uiterlijke vorm. En als de innerlijke vorm bestaat in toewijding van het hart en van de ziel, dan zegt de apostel Paulus niet te vergeefs dat we ook onze lichamen, dus het uiterlijke, hebben te stellen tot zo'n offerande aan God. Maar de binnenkant is het voornaamste. En de wijze waarop we van binnen tegenover de Heere staan. Ach, het wordt ons ook duidelijk in het slot van vers 28. Want daar worden twee woorden gebruikt. Als het gaat om de manier waarop we Goden welbehagelijk dienen. Met eerbied en godvruchtigheid. Nou, die twee woorden betekenen ongeveer hetzelfde. Er is misschien een klein nuanceverschil als het om de betekenis van eerbied en godvruchtigheid gaat. Maar je kunt ze ook samen nemen en je kunt ze nemen als een synoniem voor wat de Bijbel op vele andere plaatsen noemt, de vrezen des Heren. Dat is het. Ontzag voor God. En tegelijkertijd kinderlijke geloofsgehoorzaamheid en vertrouwen op die God. Hij is God. Hij kan het kwaad niet zien, ook in mijn leven niet. En daarom moet ik het kwade mijden en vrieden. Hij is God, de genadige en de barmhartige die me opzocht. En daarom wil ik het kwade ook niet doen. En wil ik hem alleen maar liefhebben en mijn hele leven aan hem en aan zijn eer toewijden. Hij is de heilige God, bij wie niemand wonen kan. En toch de God die een schuilplaats bereid heeft voor een arme en ellendige vluchteling. Voor een berooide zondaar. Hij is God. En ik heb diep ontzag voor hem. Want ik kan mijn ogen eigenlijk niet opslaan om hem aan te zien. En hem te aanschouwen en in het oog, in het gezicht te kijken. Want alles in mij veroordeelt mij. En toch geeft hij me vrijmoedigheid om vrijmoedig toe te gaan tot de troon der genade. Dat zijn de elementen in eerbied en godvruchtigheid. Ware vrezen Gods. Paulus noemt dat zo, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Vanwege die heiligheid. Maar werkt uw zelfzaligheid vanwege die genadige God. En zijn dat de dingen niet die op hun plaats zijn, gemeente? Is het onbillijk van de Heere dat hij nou zo'n leven en zo'n levensstijl van de zijnen vraagt? Als je nou toch aan de ene kant bedenkt wie God is en aan de andere kant er erg in hebt en oog voor hebt wie je zelf bent. En wie je was voordat God je opzocht. En wie je in jezelf eigenlijk blijft ook. Als je je leven overziet. En je ziet de goedgunstigheden van de Heere, de genade en de goede tierenheden van God die je bewezen zijn in het natuurlijke en in het geestelijke. En daartegenover moet je bij jezelf ontdekken wat er allemaal aan onze kant ontbreekt. Is het dan niet op zijn plaats om in de vrezen Gods te zijn, al de dagen, gedurig, en om God te dienen welbehagelijk met eerbied en godvruchtigheid? En dat benadrukt de schrijver nog eens een keer te meer als hij aan het slot van dit hoofdstuk nog eens een keer even terugkomt op wat hij al eerder op een andere manier onder woorden gebracht heeft. Toen hij naar die wetgeving verwees en toen hij naar die geweldig indrukwekkende gebeurtenissen wees waarin gebleken is dat God een verterend vuur is. En dat hebben die Israëlieten toen gezien. Dat hebben de Israëlieten op bepaalde momenten in de woestijnreis ook meegemaakt. Denk aan die geschiedenis van de opstand van Korach, Datan en Abiram. Toen de Heere die opstandigen voor een deel door de aarde verzwolg. En voor een ander deel, en dat in het name Korach en al die mensen uit de stam van Levi die het met hem eens waren. En die ook in opstand waren gekomen omdat ze het niet goed vonden van de Heere dat hij Aaron uitgekozen had. Die 250 uit de stam van Levi die ook met hun wierookpannen daar in het heiligdom waren verschenen. En toen viel vuur uit de hemel en de Heer als een verterend vuur verteerde ze in één keer. Alle 250. Die oudste zonen van Aaron die het bestonden om vreemd vuur op het altaar van de Heer voor Gods aangezicht te brengen. Terwijl de Heer gezegd had, ik zal geheiligd worden in degene die tot mij naderen. En daar hadden ze het nogal makkelijk mee genomen, die twee oudste jongens. Ze dachten dat het ook wel zo kon zoals zij dachten dat het moest. En dat dat net zo goed was als gehoorzaamheid aan Gods stipte geboden. En ze werden ook verteerd door het vuur van de verterende God. Aan die dingen herinner te schrijven nog eens een ogenblik. En hij zegt, en dat was niet alleen maar verleden tijd. Onze God was niet een God die verteert. Maar onze God is dat nog. Dat moet ook de Nieuwtestamentische gemeente weten. En dat besef moet ook levendig blijven onder haar. En dat besef moest ook meer en meer leven onder de leden der gemeente. Laten we het ons dat ook gezegd houden, gemeente. Onze God is niet een God met wie je een loopje kunt nemen. Onze God is niet een God die je kunt blinddoeken, om het maar heel simpel te zeggen. Onze God is niet een God over wie we heel makkelijk kunnen denken en die net is als wij, net zo wispelturig en die we net zo kunnen behandelen als we soms medemensen behandelen. Onze God is een verterend vuur, een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan, geen zondaar tenminste. Dat besef is weg, dat besef is uitgehold in onze maatschappij. Wie beseft dat nog, dat er een God in de hemel is die is zoals hij hier wordt getekend. En dat is maar niet toevallig dat dat besef in grote lagen onder ons volk absoluut en totaal verdwenen is. Daar heeft een ontrouwe prediking in vele gevallen ook aan meegewerkt om dat besef te doen verdwijnen. En daarom is er geen eerbied voor de heilige en voor het heilige. En voor het heilige woord van God, dat gebruikt wordt te pas en te onpas om allerlei dwaasheden mee te debiteren. En geen besef van heiligheid voor de andere heilige dingen Gods. Gemeente, laten wij er hier toch in ieder geval van doordrongen zijn. Dat God is zoals hij hier getekend wordt. Ik weet wel, dat is niet het totale beeld. Natuurlijk niet. Ik heb u trouwens ook al gesproken over dat onbewegelijke koninkrijk. En die oneindige goede tierenheid en die barmhartigheid en die overvloeiende genade Gods voor ellendigen, voor overtreders, voor slaven. Dat is ook God. Maar dit mogen we ook niet vergeten. En dat staat er niet om ons bang te maken voor God. Dat staat er niet om onze kinderen bang te maken voor God. Waarom staat dat er? Dat staat er om ons bang te maken voor de zonde. Bang te maken voor de zonde. Voor elke zonde. Voor alles wat de Heere veroordeelt en afwijst. En dat zullen we moeten leren beleven. Om zo te mijden, te vlieden, te ontvluchten. De strikken die ons gespannen worden. Het kwaad dat ons verlokt. De wereld die ons trekt. Want als we dat zoeken te combineren, dan is er van die eerbied. En dan is er van die godvruchtigheid. En dan is er van dat Gode welbehagelijk dienen al helemaal geen sprake meer, gemeente. Is het niet zoals je het op een andere plaats, ik denk aan een woord uit Jesaja 33 ook leest. De zondaren te Sion zijn verschrikt. Beving heeft de huichelaars aangegrepen. Ze zeggen, wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? En dan geeft de profeet het antwoord. En die zegt, die zijn er wel. Er zijn er die bij die God wonen kunnen. Wie dat dan zijn? Die in gerechtigheid wandelt. Die billijkheden spreekt. Die het gewin der onderdrukking verwerpt. Die zijn handen uitschudt dat ze geen geschenken behouden. Die zijn oor toestopt dat hij geen bloedschulden hoort. Die zijn ogen toesluit dat hij het kwade niet aanziet. Mensen die bewust hun oren gebruiken. En in sommige gevallen hun oren niet eens willen gebruiken. Mensen die heel bewust hun ogen gebruiken. En sommige dingen heel bewust niet willen zien. Mensen die heel bewust hun voeten gebruiken. En daarom heel bewust naar sommige plaatsen niet willen gaan. Niet uit slaafse vrees, maar uit kinderlijke liefde, uit eerbied en godvruchtigheid. Hoe leer je dat nou? Zijn er dan zulke mensen zoals Jesaja ze tekent in hoofdstuk 33 vers 15? Zijn er dan zulke mensen zoals we ze in onze tekst beschreven vinden, die inderdaad op een gode, welbehagelijke manier God dienen? Mensen waarvan de Heere zegt, zo wil ik het nou inderdaad hebben. Zo is het nou zoals ik bedoeld heb. Zo'n gebedsleven, zo'n omgang met mijn woord, zo'n wandel in mijn wegen. Zijn er dan zulke mensen waarvan de Heere kan zeggen, wel gedaan, goede en getrouwe dienstknecht. En van wie kun je dat dan leren? Gemeente, je kunt het leren van... En ik weet wel, zo spreken we meestal niet over de Heere Jezus, maar zo mogen we toch bij tijden wel een keer over hem spreken. Je kunt het leren van hem die een voorbeeld heeft nagelaten. Je kunt het leren van hem, van wie, en ik ga dat allemaal niet breed uitmeten, maar ik hoop dat u me gelooft zonder meer, zonder dat ik het verder uitwerk. We lezen het van hem in dezelfde brief in hoofdstuk 5 vers 7. Die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen. En dat woord gebeden heeft in het Grieks precies dezelfde achtergrond als dat woord in onze tekst dat vertaald is door godvruchtigheid. De dagen zijns vleeses heeft hij gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Met sterke roeping en tranen geofferd. Dan heb je ook dat offerwerk, dat priesterwerk. En verhoord zijn de uit de vrezen. En dat woord vrezen is in onze tekst eerbied. Die verhoord is geworden vanwege zijn eerbied. Die verhoring ontvangen heeft vanwege zijn complete toewijding aan de Heer. En zo heeft hij ons, zo heeft hij zijn volk ook een voorbeeld nagelaten, gemeente. Om het na te volgen. Om ook in zijn voetstappen te gaan. Dat is toch het leven van een christen. Gelijkvormig gemaakt worden aan zijn beeld. Dat is toch het leven van een christen. Die zaligmaker. Niet alleen maar leren kennen als degene die hun schuld betaalt. Niet alleen maar te leren kennen als degene die hun zonden afwast. Maar ook die zaligmaker leren kennen als degene die hun leven vernieuwt en verandert en naar zijn beeld herschept. Dat is het leven dat de Heere voor de zijnen heeft willen wegleggen en wat hij van ze verwacht. En als het dan gaat, hoe leer je dat dan van hem? Nou, omdat hij dat als een voorbeeld nagelaten heeft, maar hij heeft zo'n leven ook verdiend. Want gemeente, als er ooit één geweten heeft wat het betekent dat onze God een verterend vuur is, dan is het Hij. Dan is het de Zoon van God. Denkt u maar aan dat gebeuren op Golgotha. En je kunt zelfs ook denken aan die benauwdheid van de zielenworsteling in Gethsemane. Als er ooit één geweest is die dat in zijn ziel gevoeld heeft. Dat al Gods golven en al Gods baren over hem heen gingen. Dan is het Hij geweest. Eén die het als geen ander doorleefd heeft. In de benauwdheden, in de helse angsten en pijnen. Dat Gods gramschap brandt. Als een vuur tegen de zonde. En geheel vrijwillig heeft hij het allemaal gedragen en aanvaard. En toen heeft hij het verdiend. Toen heeft hij de zaligheid, de complete zaligheid. Dat is ook het leven van toewijding, het leven van heiligmaking, het leven van waarachtige dankbaarheid. Het leven van voortgaande bekering. Toen heeft hij het allemaal verworven. Want Christus Jezus, zegt de apostel, is ons geworden van God wijsheid. Rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. En dan is alles in hem. En dan is ook dit leven wat hier getekend wordt, een leven dat vrucht is van het bediend worden uit hem. En het bediend worden door zijn geest. En dat is een leven waarin God verheerlijkt wordt. Dat is een leven waarin je zelf getroost verder mag. Want je mag ook nog een keer uit de vruchten verzekerd worden van de echtheid van je geloof. En dat is een leven waarvoor een ander ook nog wat van uitgaat. Om anderen voor Christus te mogen gewinnen. Gemeente, mogen we dat elkaar aan het begin van het nieuwe jaar hartelijk toewensen. Zo'n leven. Om Gode wel behagelijk te dienen. Zou dat niet een begeerenswaardige zaak zijn? Met name voor u die toch wat weet van dat koninkrijk en van die veranderingen en van die vruchten die de Heere in het leven doet rijpen, die je met een heilig vermaak soms hebt kunnen observeren. De Heere is aan het werk, dat heb ik niet van mezelf, dat is van een andere oorsprong, die genade. Begeert de mens het dan niet bij tijden toch heel sterk om zo te mogen leven, dat je die God die het alles gedaan heeft en die het zo waard is, echt zult verheerlijken met woord en wandel, en om die zalig maken die er zo ontzaggelijk veel voor over gehad heeft, echt al mijn liefde waardig te schatten. Maar is dat ook voor mensen die dan geen kennis van die genade hebben? Wees nou eerlijk. Is dat nou eigenlijk niet te verkiezen boven alle andere dingen die er in de wereld te genieten zijn? En met name ook, dat is nog niet eens het belangrijkste, maar het mag ook meespreken. Met name ook om wat er dan allemaal nog in de toekomst verborgen ligt. En wat God dan ook allemaal nog een keer gaat schenken. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten. Ze zullen zijn aangezicht zien. Er blijft de rust over voor het volk van God. Onbewegelijk koninkrijk. Je hoeft er nooit meer uit. Het gaat nooit failliet. Het wankelt nooit. Het is voor eeuwig en voor altijd. Altijd met de Heere zijn. Altijd in volle toewijding God te mogen grootmaken. Altijd verlost van zonde en pijn. Zeg nou eerlijk, is dat nou niet, als je ze nou naast elkaar en tegenover elkaar plaatst, verre te verkiezen boven alle andere dingen die je hier op aarde misschien als je levensdoel zou willen zien, zou willen maken? Blijf je dan toch nog vastzitten aan iets wat bewegelijk is, iets wat vergankelijk is en wat verdwijnt, wat je straks los moet laten? Wat je kwijt bent en voor eeuwig kwijt bent. Blijf je dan toch nog je oriënteren op die dingen dat die als het helemaal op je aankomt. En als de nood nou echt aan de man komt. En als je op je uiterste ligt. dan laten die dingen je toch in de steek. Maar nooit deze zaligmaker. Nooit een vriend als Jezus is. Nooit die genade Gods. Zoek dat dan. En laten we zo zoeken in dit nieuwe jaar de Heere te mogen dienen in de gemeente. Amen. We zingen Psalm 19, het vijfde vers. Danken u voor uw woord ook van deze morgen. Het mag ons nu van meet af ook weer gaan vergezellen door dit hele jaar heen. Geeft u het ons gedurig mee, Heren. Laat het klinken in onze oren, maar laat het ook leven in onze harten en laat het bewaard blijven in onze gedachten en laat het in ons leven zijn of worden een kracht Gods tot zaligheid. Opdat we aangespoord worden tot en bekwaam gemaakt tot zo'n wandel zoals we vanmorgen uit uw woord hebben gehoord, als een wandel waarin de Heere welbehagen heeft. Waarin hij een vermaak heeft, als zijn volk zo wandelt in eerbied en godvruchtigheid. En als ze hem zo dienen en zo toegewijd zijn. Heere, geef dat die dingen niet van voorbijgaande aard zijn en dat we misschien is een ogenblik bij deze dingen stilstaan en misschien dan eens een keer een voornemen hebben om ons leven op een bepaald punt te herzien of op vele punten te herzien, terwijl dat allemaal ook van voorbijgaande aard is. Maar laat het vanuit het blijvende en onbewegelijke koninkrijk ons geschonken worden, Heere, als een onberouwelijke keus en als een hartelijke verbondenheid aan u. En wilt u zo genade schenken om het koninkrijk te ontvangen. Heren, dat is eigenlijk het belangrijkste toch wat we van u kunnen bidden. Voor ons als gemeente en voor alle leden en doopleden van de gemeente. En voor de meelevenden, voor ons hier in de kerk geregeld. Omdat onze gezondheid dat toelaat en omdat u ons dat voorrecht schenkt. Maar ook voor de bejaarden die aan huis gebonden zijn en de zieken die niet meer op kunnen gaan. Heren, dat is toch het belangrijkste wat we van u de Heren kunnen bidden voor onszelf, voor ons allemaal. Wilt u dat genadig schenken? Opdat het wonder zou zijn, Heren, dat u hier een gemeente hebt waarvan u kunt zeggen, Dat u hier een volk hebt waarvan u tegenover uw engelen kunt getuigen. Zo had ik het nou bedoeld. Daar vind ik mijn eigen werk terug. En daar heb ik een behagen in. Maar laat dat niet alleen van ons gelden, heren. Laat dat ook mogen gelden van allen die u vrezen. En wilt gij het getal van hen die u vrezen uitbreiden en vermeerderen. En wilt gij het geven, o God, dat er over deze aarde in ons eigen land en ver daarbuiten vruchten mogen zijn op de arbeid, op de verkondiging van uw woord, dat uw kerk mag worden uitgebreid. En dat uw volk mag worden bewaard en getrouw gemaakt en standvastig, opdat er van hen die u vrezen toch ook een goed getuigenis mag uitgaan aangaande u en aangaande de dienst des Heren. Kom, ga met ons en doe als wij. Niet alleen maar dat eerste, kom, ga met ons, maar ook doe als wij. Wandel ook als wij. Heren, laten we van u die genade mogen ontvangen en mogen zien dat ge het zo ook doet in deze wereld die zo donker is en waar zoveel ellende is. En waar zo weinig eerbied is en waar de heiligheden geen heiligheden meer zijn. Heren, verheerlijk uzelf. We bidden u voor hen die het jaar moeilijk moesten beginnen, zorgelijk. Die het oude jaar uitgingen met een pak met zorgen en die het nieuwe jaar ingingen met datzelfde pak met zorgen en moeite. Geeft u kracht om te dragen, geeft u hulp, ondersteun. En kon het zijn licht verlichte last. En geef bovenal vertrouwen op u en op uw genade. Geef genade om het in uw handen te geven. Heren, wij bidden voor de rouwdragenden die vorig jaar nog iemand hadden op wie ze konden steunen en bij wie ze hulp konden zoeken en met wie ze verder door het leven konden, die er was en die er misschien al die tijd geweest was en die nu wegviel. Of die misschien eerder in hun leven al zo'n verlies hebben geleden. En die het iedere keer weer ervaren, zeker ook bij zo'n jaarwisseling, dat ze alleen verder moeten. Laat het hun aan uw hulp ook niet ontbreken, o God. Wees u met hen die dit jaar voor bijzondere moeilijkheden zullen komen te staan. Misschien helemaal nog niet te voorzien. Helemaal ook niet verwacht. Maar het kan zomaar ineens er zijn, o God. Hele ingrijpende dingen. Ze kondigen zichzelf lang niet altijd van tevoren aan. Maar ze kunnen er soms in één keer wezen. En wat dan? Als het gebeurt, heren, wees dan ook nabij. En wilt ge helpen en dragen. Wees u met alles wat in de gemeente mag gebeuren. Aan werk rondom uw woord, op catechisatie, op de verenigingen. Heren, zegen die arbeid. Denk ook aan het werk van de kerkenraad. Geef dat het werk gebeuren mag in diepe afhankelijkheid van u. En dat we daarin het goede voor elkaar, dat we daarin de eer van uw naam mogen zoeken. Houd ons bij elkaar, heren. En bewaar ons ook in de band van de vrede en de onderlinge verbondenheid. Wees u met anderen die in de gemeente een taak hebben. In welke vorm dan ook, om de eredienst goed te laten verlopen, om de gebouwen schoon te houden, om de zang van de gemeente te begeleiden, leiding geven aan verenigingswerk, of wat er dan ook allemaal zal mogen zijn in commissiewerk, heren, mag het allemaal gebeuren onder uw goddelijke zegen, dan zijn we gezegend en wilt u het in alle dingen wel maken. Denk ook aan degene die stelselmatig, alhoewel ze bij de gemeente behoren, toch niet met de gemeente meeleven en met de gemeente optrekken en met de gemeente onder uw woord samenkomen. Zoudt u willen geven dat er in het leven van hen nog eens een omkeer zou mogen komen? Wees u ook met hen die misschien zover nog niet zijn dat ze zijn afgehaakt. Maar die het toch eigenlijk al wel in hun gedachten hebben. Als ik zo oud ben dan. En als ik mijn eigen wil kan doen dan. Heren, wil ze van die gedachten ook bekeren. En wil ons allen gewillig en gehoorzaam maken aan uw goddelijke wil. En doe ons zien de rijkdom die er gelegen is in de waarachtige vreze Gods. Het geluk dat u schenkt aan hen die u waarlijk kennen. En laat tot jaloersheid verwekken en laat de goede keus vallen. Heren, vergeef ons onze zonden en bewaar ons ook voor alle kwaad. Om Jezus wil. Amen. Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Zijn in vrede en draagt met u Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.